Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Waar gaan we het over hebben? Na hashtag MeToo lijkt het nu de beurt aan de bullebakbaas. Waarom gaan mannen op topposities zo vaak over de schreef? Wie zich machtig voelt, gaat zich anders gedragen en dat gaat razendsnel. Dat schrijft Daphne van Pazen en ik praat ook met haar, want zij is de auteur van het stuk over CEO's, maar ook over winkelmanagers die niet altijd en allemaal M zijn, mannelijk, maar soms ook V, vrouwelijk. Welkom, Daphne van Pazen.
Dankjewel.
Waarom was je zo geïnteresseerd in dit onderwerp?
Nou ja, het gaat er natuurlijk heel veel over in de media en de laatste tijd, of het moment waarop we dit onderwerp bedachten, dat was met Evert en Xandra, hoofdredacteur en chef van De Groene, was dat die verhalen over de NOS naar buiten waren gekomen.
Dat is dan vooral Studio Sport, hè?
Studio Sport, ja, ja, zeker. En daarvoor hadden we natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk. En we hebben heel veel meer voorbeelden gehad. Marijs Spijkers, uitgever, waar ook een artikel over verschenen is. En dan gaat het eigenlijk heel vaak of heel snel over die personen. En dat is natuurlijk hartstikke logisch. En over de anekdotes en over dat geval. Maar er lijkt een soort systeem. Hè? Als je ziet dat die verhalen steeds naar buiten komen, dan zou je ook wel eens het verhaal los van de personen, maar het systeem erachter willen onderzoeken.
De structuur.
Van waar heeft dat nou mee te maken? Zijn dat die personen of is dat ook de situatie waarin ze inzitten? Zonder dat we daarmee goed praten.
Kun je al iets verklappen? Ik bedoel, we gaan verder praten erover. Maar zijn het die mannen of vrouwen eventueel? Maar, of is het de structuur?
Ja, nou ja, er zit wel een element in van het karakter. Dus er zit een persoonskenmerken. Er zijn mensen die zich meer of minder aangetrokken voelen tot macht. En ook daar misbruik van maken. Maar het lijkt toch vooral heel erg de omgeving ook die bepaalt hoe jij je gedraagt. Dus als mensen in een situatie zitten, en dat kun je gewoon ook in experimenten doen. Hè? Je zet iemand, je geeft iemand gewoon een macht, of je alleen al door hem op een of andere fancy CEO-stoel leren fortuin te zetten, en een ander op een krukje. Hè, dat machtsverschil, dan gaat iemand zich onmiddellijk anders gedragen. Dus die omgevingscomponent, die lijkt heel groot.
Ja. Je hebt ook Annabel de Hoog gesproken, dat is een onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Die heeft het ook over die winkelmanager, waar ik het zo meteen over wil hebben, maar ze zegt ook iets heel moois. Met bullybazen is het als met schilderijen, vindt Annabel de Hoog, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar de duistere kant van de macht. Van een afstandje zijn die schilderijen vaak geweldig, imponerend en soms inspirerend. Sta je met je neus bovenop, dan zie je vooral klodders verf en penseelstreken.
Ja, precies.
Dat vond ik wel een mooie
Ik vond dat ook een heel mooi beeld.
Ja. Van afstand en nabijheid, dat verschil.
Ja. Het laat ook zien waarom voor ons die verhalen altijd zo onverwacht komen als publiek bijvoorbeeld. Hè? Dat je denkt, nou ja, Matthijs van Nieuwkerk werd op handen gedragen.
Tom Egbers. Dat was die lieve, aardige, blonde man
precies,
uit Twente.
Precies, altijd die jongensachtige presentator. Dus dat het laat zien ook eigenlijk hoe gecompliceerd het is. Dus het is ook niet zo dat ons beeld van zo'n bullebak is ook... Nou, is ook omdat we het zo noemen natuurlijk, maar is ook dat iemand in en in slecht en naar is. Terwijl ze hebben vaak ook een hele aantrekkelijke, charismatische kant. Dat is ook de reden waarom ze op die positie zitten, of waarom ze heel snel carrière maken. Dus dat dubbele, dat zit er heel duidelijk in. En dat zie je, dat is echt niet iets van alleen maar de hoogste bazen. Dus dat zit hem al heel snel in dat verschil. En als je er dichter op zit, dus als je er van een afstandje zie je vooral die leuke kant. En iemand die verstand van zaken heeft en doet alsof hij het weet. En dat heeft iets aantrekkelijks. Dat vinden de meeste mensen aantrekkelijk. Als je er dichter op staat of zit, dan zie je dus ook die andere kant.
Want jij, dat doet dan die Annabel de Hoog, die heeft niet alleen met een aantal winkelmanagers gesproken, maar ook met persoonlijke assistenten
van
die winkelmanagers. Ja. Ja. Was ik verrast over het idee van winkelmanagers als powerplayers, als grote machthebbers. Maar goed, dat is één ding.
Ja.
Maar het interessante is dat die winkelmanagers, die vallen soms dus ook onder die bullebakbazen, om het maar even zo te zeggen. Die worden vaak wel heel erg aardig gevonden door het merendeel van het personeel waar ze dan leiding aan geven, behalve dan door hun persoonlijke assistent.
Ja.
Want die ziet een minder vleiende kant.
Ja, precies. Ja, want die staat er. Ja, die ziet iemand ook. Je kunt je voorstellen, die winkelmanager die zit misschien wel een groot deel van zijn tijd in zijn kantoortje. En als hij de werkvloer oploopt, dan maakt hij gezellig met iedereen een praatje. Want het zijn natuurlijk niet de grote machthebbers, zo zullen ze zich ook niet gedragen. Maar het verhaal gaat natuurlijk over dat je ook als je maar een klein beetje meer macht voelt, dat je je anders gedraagt. En dat is bij deze winkelmanagers zo. En ja, dus daar kunnen ze de werknemers die ze gewoon af en toe zien, daar kunnen ze dat die houding prima ophouden.
Want dat is een imago. Dat is dan een imago misschien wat je verkoopt.
Ja, misschien is het ook wel echt zo. Misschien is het ook wel een echte kant van ze, mm-hmm. Dat joviale.
Charmant.
Ik weet er gewoon wat we gaan doen, dus dat is ook fijn. Hè? Dat vinden de meeste mensen fijn. Maar zo'n persoonlijk assistent, die ziet hem ook in dat kantoortje als hij uit zijn dak gaat, omdat er de derde vandaag zich ziek gemeld heeft, ik noem maar wat.
Het lijkt een beetje op een huwelijk.
Ja, dat is grappig. Ja, ik denk dat je zou dit vast ook voor de vrouwen of de mannen van deze CEO's kunnen doen. Ja,
wat mij verraste was dat er eigenlijk dus helemaal niet heel veel gewicht in de schaal hoeft te liggen om toch zo'n machtmannetje of vrouwtje te worden.
Ja.
Je denkt een winkelmanager.
Ja.
Maar nogmaals, ik bedoel, je kan je iets voorstellen bij zo'n groot bedrijf als Studio Sport. Hè? Er zijn heel veel mensen die daar naar kijken.
Ja.
Thuis van Nieuwkerk is misschien nog steeds razend populair. Iedere dag zo'n uitzending. Er wordt veel over gesproken. Er werken misschien wel 100 mensen, ik weet het niet, maar heel veel. Maar 13 mensen in een winkelketen.
Ja. Nou ja, dat is. Ik denk ook dat er wel een verschil zit. Ik denk ook dat de winkelmanager zich niet de god zelf zal voelen. Dus daar zal wel wat verschil in zitten. Maar het laat dus zien dat zodra je, dat wat ik net zei, dat is geen grapje. Hè? Je kunt dat echt in experimenten doen. Iemand op zo'n executive stoel zetten, of die we daarbij voor ogen hebben, en iemand op een krukje, dan heb je al een machtsverschil gecreëerd voor dat moment. Hè. Iemand hoeft in het werkelijke leven, kan een onderknuppel zijn, maar je zet hem op die stoel en hij gaat zich anders, hij of zij inderdaad, hij gaat zich anders gedragen. En dat is, dat vond ik eigenlijk ook wel interessant om te ontdekken, dat in normale verhoudingen, relaties, liefdesrelaties, vriendschappen, werkrelaties, is er altijd wederkerigheid. Altijd. Je bent afhankelijk van een ander. Ook al denk je zelf dat je een hele onafhankelijke geest hebt, dat zal ongetwijfeld. Maar je bent toch ook in heel veel situaties afhankelijk van
dat
de ander.
Dat bedoel je met dat woord wat je laat vallen, de afhankelijkheidsbalans.
Ja, dat is een afhankelijkheidsbalans. En zodra je maar een klein beetje meer macht hebt over anderen, gaat dat schuiven. Dus dan heb je zelf, je bent niet meer zo afhankelijk van anderen. Je kunt zelf bepalen wat jij doet, tot op zekere hoogte natuurlijk. En daarmee ben je, en dat is interessant, ben je ook minder gevoelig voor wat die ander wil bijvoorbeeld. Je bent minder empathisch, je bent minder met die ander bezig. Simpelweg omdat het niet nodig is. Want jij bent voor jouw keuzes en doelen niet zo afhankelijk van die persoon. En dat is dus al heel snel bij een machtsverschil, gebeurt dat.
Dan heb je het ook over dark triads. Hè? Dat zijn drie kenmerken die donkere kant van de macht een beetje aangeven.
Ja.
En dan heb je het over CEO's. Nou, daar kun je iets bij voorstellen meteen al. Chirurgen. Nou, dat zijn heel vaak een beetje, nou, niet de meest empathische mensen. En dat hoeft ook helemaal niet, want die patiënten liggen vaak in coma. En ze moeten heel vingervlug zijn. Dus dat geeft dan misschien wat minder. Maar goed, tegen de verplegers en alle andere mensen om hen heen. En de chirurgen in de opleiding zijn ze dan misschien wel heel erg bullebakkerig. De politie, nou, daar sta je ook niet heel erg van te kijken dat daar die dark trades bij komen. En bij journalisten, wat natuurlijk voor ons allebei interessant is. Maar eerst even over die dark triads. Wat zijn dat?
Ja, dat zijn persoonskenmerken met deze duistere trekjes worden geassocieerd. En dat is een schaal, hè? Dus het is niet zo je hebt het of je hebt het niet. Het is eigenlijk net als extravert en introvert zijn. Hè? Dat is ook een schaal, je bent het meer in meer of mindere mate. En in dit geval heb je er drie, hè? Dus het gaat om dat narcisme, hè? Dat is dan dat je vooral over eigenwaarde, dus in hoeverre je jezelf geweldig vindt. Machiavellisme, dat gaat meer over hoe manipulatief je bent. En psychopathie, en dat gaat echt over gewetenloos. Dat laatste, en dan praat ik even Annabel de Hoog na, de expert, die zegt dat laatste zien we veel minder in het bedrijfsleven. Die andere twee zien we echt.
Maar die psychopathologie, zeg maar die gewetensloosheid, die zien we minder bij de winkelmanager, mag ik hopen.
Ja, dus dat is. En ook niet. Dat is, kijk, die andere twee, die zie je echt in verhoogde mate bij mensen die op leidinggevende posities zitten. Maar dat is niet met die psychopathie, is dat niet zo.
Nou, even terug, want jij bent ook chef geweest bij Intermediair Weekblad, bij L.
Nee, bij Opzij.
Bij Opzij, sorry. Ja. Je hebt gelijk, bij Opzij. Hoeveel mensen moest je aansturen, zoals dat lelijk heet?
Bij Intermediair waren dat er meer, ik denk wel, misschien wat 20 of zo, ik weet het niet eens meer.
Ja, schoot dan een winkel. Ja, meer macht aan een winkelmanager.
Ja.
Ja, nee, okay.
En opzij waren er heel veel minder. Ja. En dat waren alleen vrouwen. En het andere was, dat daar zaten meer mannen. Dat maakt ook naar uit.
Ja, dat is een verschil.
Het is een andere cultuur.
Merkte je daar, ik bedoel, jij wordt die redactiechef. Mm-hmm. Je hebt dat gevraagd of mensen hebben jou gekozen of hoe dan ook, je komt daar terecht. En dan? Wat verandert er dan?
Ik denk dat ik. Dat is natuurlijk heel lastig om over jezelf te zeggen. Hè?
Je bent het nu niet meer.
Ik ben het nu niet meer. Dus je zegt natuurlijk over jezelf. Ik kan mij niet herinneren dat ik met een vuist op tafel heb geslagen. Maar wat ik me wel echt herinner is. En voor mij was dat eerlijk gezegd ook een reden om ja te zeggen. Dat was dat onafhankelijke gevoel. Dus dat je minder afhankelijk van mensen bent. Ik vind dat niet prettig. Dus
afhankelijk zijn.
Ja, afhankelijk zijn. Dus ik vond dat best een prettig gevoel. Dat je daarin dat je keuzes kunt maken. En daarin. Maar ja, weet je, ik ben een chef. Hè, dus ik ben niet de hoofdredacteur, of uitgever of de directeur of wat dan ook. Maar goed, inderdaad, we zeiden. Hè, het zit er al meteen. Je hoeft maar een klein beetje machtsverschil te zijn en je gaat je anders gedragen. Ik denk dat ik bij sommige beslissingen, zeker ook het grotere belang of zo, liet afwegen. Dus dat ik, als mensen zeiden van ja, het is wel heel kort dag om dat stuk te maken, van ja, het moet, klaar.
Maar is dus dat niet ook gewoon de taak van de chef?
Ja, dat is. Maar ik bedoel,
zit iets heel raars in deze discussie. Of
het is.
De chef wordt ook extra betaald, of de chefin, maakt niet uit.
Ja.
Omdat hij of zij meer verantwoordelijkheid neemt.
Ja.
En dus moet hij ook echt zorgen. Het is geen therapiesessie. Dat bijvoorbeeld de stukken die er op dinsdag om 10 uur moeten zijn, er ook zijn.
Ja. Nee, dus het is een hele dunne lijn. Het is ook, dat staat ook in dat stuk. Het is. Het verschil in macht is functioneel. Hè? Je hebt ook iemand nodig die de beslissing neemt. Maar je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt natuurlijk ook draagvlak zoeken. Hè, kijken hoe anderen erover denken. Of je kunt gewoon rücksichtloos ergens overheen gaan. Het heeft ook wel een functie om niet bij alles na te denken. Oh, wat betekent dit voor die persoon? Want dan kom je aan geen beslissing toe.
Het lijkt me heel moeilijk voor iemand die dat als chef of hoofdredacteur zou gaan doen. Het lijkt me heel, ik weet niet of er dan elke week bijvoorbeeld wel een blad uitkomt of elke dag een krant. Als je dat zou doen,
als je alleen maar dat zou dus niet lukken. Dus dat moet ook. Dus het is ook functioneel om dat wel te doen. En het is ook functioneel om af en toe, als je een open hart operatie aan het doen bent, om dan niet te denken, oh, als hij het maar haalt,
en
want hij heeft zo'n leuk kind.
En die familie moet je uit kunnen schakelen.
Ja, ja. Dus het is ook functioneel. Tegelijkertijd, dus dat is het. Dat is het, de balans. Het kan dus ook uitmonden in misbruik. En daar gaat het om. Dus dat je. Wat dat dan is, ja, dat is voor iedereen verschillend. Ik denk dat dus ook heel veel. Dat was natuurlijk in het verhaal over Matthijs van Nieuwkerk. Waren er ook mensen die zeiden: wij hebben hier geen last van gehad. Dus dat is ook zo. Hè? Er is ook een verschil. Alleen als je op een gegeven moment hele grote de meerderheid. En er komen verhalen van waarvan je denkt, dat gaat echt over de grens. Dat gaat echt over de scheef. Dan wordt het een ander verhaal. Maar het is ook niet zo duidelijk. Het is ook, dat is eigenlijk ook het verhaal van dat je natuurlijk ook zo'n soort grijs gebied hebt. En dat het ook functioneel is. We kunnen ook niet, dat is natuurlijk waar het nu ook heel veel over gaat, hè, die veilige werkomgeving. Ik zit ook in het onderwijs. Dat is daar ook echt een. Iedereen roept de hele tijd dat het veilig leerklimaat, veilig moet zijn. En daar krijg je soms ook hele gekke voorbeelden van. Hè? Iemand die het op vakantie is, dat niet gezegd heeft en zegt, ja, ik voelde me niet veilig om dat te vragen. Ja, nou, dat vind ik klinken als een smoes, eerlijk gezegd. Dus dat veilige werkomgeving, dat heeft hiermee te maken. Dat vind ik heel mooi. Janka Stoker, hoogleraar in Groningen. Heeft zich heel veel bezig gehouden met vrouwelijk leiderschap ook. En die zegt ook, er is een soort misconceptie van dat begrip veilige. Zij noemt dat psychologisch veilige omgeving. Namelijk dat je alleen maar aardig voor elkaar bent. Ja, dat is echt niet waar. En dat is zelfs heel onveilig. Hè? Want dan zou je dus nooit kritiek kunnen geven. Want dat is dan meteen heel onaardig. Terwijl een veilige omgeving is eigenlijk een omgeving waar je juist ook kritisch kunt zijn op beleid, op nieuwe ideeën. En dat mensen dat kunnen zeggen.
Het interessante aan deze Janka Stoker, die hoogleraar in Groningen is, hè, leiderschap en organisatieverandering, is dat ze ook lekker de vee behandelt, de vrouwen.
Ja, zeker.
Want het zijn net mensen, dus die doen ook aan macht en macht. Ja. Machtsmisbruik.
Ja.
Maar ze doen het vaak net even ietsje anders dan de meeste mannen.
Ja, precies.
Hoe zit dat?
Ja, nou ja, dat. Er is heel vaak zeggen feministes als vrouwen nou maar aan de leiding waren, hè, dan was het leefden we in een betere wereld. Nou, dat is maar zeer de vraag. Hè, want juist in dit soort experimenten zie je dat vrouwen daar net zo gevoelig voor zijn. Dus ook zij. Zijn gevoelig voor die macht. Ook zij gaan zich anders gedragen. Maar zij uiten dat vaak anders. Dus die gaan niet met een vuist op tafel slaan of zeggen... en nou wil ik dat jij excuses maakt op je knieën, weet ik veel. Nee, dat is voor mannen ook vrij uitzonderlijk volgens mij, maar goed. Dat gebeurt niet, maar zij doen dat eigenlijk op een bijna een manipulatievere manier. Zij zegt het is eigenlijk een soort... ze gaan een soort quasi-bezorgdheid doen. Daarmee kan je ook over iemand heersen, hè? Dat je zegt... joh, moet jij niet gewoon eens lekker naar huis, weet je wel? Dan kan je ook heel erg iemand bijvoorbeeld naar beneden krijgen. Of dat je vindt dat iemand... dat je het manipulatiever doet. Ik noem dat voorbeeld... Janka noemt het ook, het voorbeeld van Tar, hè, die film over de vrouwelijke dirigent, waar ook heel veel ophef over
is. Cate Blanchett, geweldige rol.
Ongelooflijk geweldig, echt een prachtige rol. Ja, en wat ik daar ook zo mooi vind, even tussendoor, dat dubbele daar ook zo in zit. Tenminste, ik weet niet of jij dat ook had, maar ik vond het ook, ze had ook iets heel aantrekkelijks en intrigerends.
Voor alle mensen die, de weinige mensen die film nog niet hebben gezien, Tar van Todd Field, de filmmaker. Cate Blanchett is een topdirigent, vrouw, lesbisch, werkt op een gegeven moment voor de Berliner Philharmonica, nou, topfunctie natuurlijk, en is heel manipulatief. Ja. Als grote chef-dirigent. Ja. En zorgt ervoor dat de vrouw die zij heel leuk vindt... want daar valt ze op, de celliste... dat die een solo-concert gaat spelen. Omdat ze dat orkest heel mooi weet te bewerken... om precies dat cello-concert te kiezen. Dat is heel in het kort.
Precies. En om nou even weer terug te komen op dat manipulatieve... dus dat typisch vrouwelijke misbruik, hè, zou je kunnen zeggen... of machtsdominantie. Zij doet dat dan als eigenlijk in een soort verhulling, alsof ze juist heel democratisch bezig is en draagvlak vraagt. Dus ze zegt dan op een gegeven moment: nou, wat zullen we nou voor het tweede stuk gaan spelen? Wat dachten jullie van Elgar? He, dat stelt ze dan zo voor
aan het concert van Elgar.
Ja, aan het orkest. En dat lijkt alsof ze, dat anderen daar ook iets tegen in kunnen brengen, maar dat is helemaal niet zo. He, dit gaan ze gewoon doen. En dat is omdat die vrouw waar zij opvalt, die celliste, die heeft dit alles gespeeld. Dus zij weet ook, als we straks audities gaan doen, dan heeft zij een voorsprong. Ja. Dus, en dat is dat manipulatieve, dat is dat eigenlijk een beetje alsof je juist heel aardig bent. Maar ondertussen ben je eigenlijk net zo goed je dominantie aan het uitventen.
Er was heel veel kritiek, hè, juist op die film, omdat Cate Blanchett dan een lesbische vrouw speelt in een toppositie.
Ja.
En er waren een heleboel mensen die zeiden... ja, maar er zijn zoveel meer mannen in dat soort posities... Ja. Die echt macht misbruiken.
Ja. Ja.
En dan ook nog lesbisch.
En... ja, en dan moet het weer, en dan moet het weer een vrouw zijn waar dit over gaat. Ja, ik vond dat zelf juist heel erg mooi. En eigenlijk, de regisseur verwoordt dat ook heel goed. Maar ik had dat gevoel ook zelf heel duidelijk. Kijk, als dit verhaal het verhaal was van een mannelijke chef-dirigent die dit spelletje speelde, dan zouden we allemaal meteen in een soort dan zouden we gewoon meteen weten hoe we hierover dachten. Oh, dat is dat verhaal. Hè, dat hebben we ook al 100 keer gezien. We weten wat we daarvan vinden. En dan stopt het denken. En op het moment dat het ambivalent wordt, dat het een vrouw wordt, waar je eerst ook, het is ook heel erg mooi om naar te kijken hoe ze dat dirigeert. En het is er zitten allerlei. Ze heeft ook een heel andere en interessante loopbaan gevolgd. Dus het intrigeert.
Je leeft ook mee, zelfs ik als man, of misschien juist ik als man, met haar triomf.
Ja, zeker. Ja,
omdat ze als maestro in deze toch zeer mannelijke wereld terechtkomt en het uitstekend doet.
Ja, ja.
Dus dat vind je ook heerlijk.
Ja, ja,
dus
precies.
Ik vond dat heerlijk.
Ja, en daarom vind ik het zo goed, omdat je dat ambivalente gevoel, hè, van aan de ene kant heel aantrekkelijk, aan de andere kant als je dichter op staat en eigenlijk komen wij als publiek steeds dichter bij haar te staan, dus zoals die assistent van die winkelmanager, dan zien we opeens de klodders en dan zien we opeens... het vuile spel dat gespeeld wordt. En ik denk dat als je het ambivalente wil laten zien, of het systeem, ja, dan is dit een gouden keuze.
Tegelijkertijd denk ik nu in het heel groot, hè? Waarschijnlijk Erdogan heel veel meer stemmen. Er komt een tweede ronde in die Turkse verkiezingen. Dat is nou echt, en dan zeg ik het heel vriendelijk, een bullebakbaas. En nog wel ietsje meer dan dat. We hebben de voorbeelden van Donald Trump. We hebben Boris Johnson op zijn charmante, jongensachtige manier. Natuurlijk echt een bullebak.
Ja.
Omgevingen houden dus ook heel erg van de bullebak, want die biedt veiligheid.
Ja, zeker.
Misschien wel semi- of quasi-veiligheid.
Ja. Ja.
Maar heel veel mensen worden door gerustgesteld.
Ja, ja. En dat is ook iets, Gerben van Kleef heeft het daarover, ook hoogleraar aan de UvA. En die heeft daar ook wel een interessant verhaal bij. Hè? Je als mensen hebben we, lijken we ook wel een voorkeur te hebben voor die, voor die narcistische bazen. Dat zie je al in het heel klein. Hè? Als je studenten bij elkaar zet en moet een soort game spelen en ze kennen elkaar een beetje, dan kiezen ze eigenlijk voor als leider degene die later dan, blijkt dan als je dat test, het hoogst scoort op narcisme. Dus we vinden dat. Dat zijn die mensen die zich ook profileren als
charismatische
mensen. Charismatische mensen. Dat is ook omdat we zo'n stereotyp beeld hebben van de leider.
Maar is het ook niet macht komt met kloddersverf?
Wat bedoel je precies?
Nou, om die metafoor door te zetten. Ja. Macht, machtsmisbruik. Je kijkt dan ver naar een schilderij en het fraai. Als je er heel dichtbij staat, zie je die kloddersverf.
Ja.
Ja, macht komt met kloddersverf, met spetters, met narigheid.
Ja,
het hoort
maar
er
dat, ja, dus dat
intrinsiek bij.
Ja, nou ja, dus als je kijkt naar de voorkeuren van mensen, als ze helemaal nergens van afhankelijk zijn, dan hebben ze eigenlijk een voorkeur voor een baas waar ze respect voor hebben. Dus die iets kan, die goed is voor de groep. He, dat is nog steeds niet een gelijke. Dat is wel degelijk iemand die zich daarboven stelt. Maar iemand die goed is voor de groep. Voor wie ze respect kunnen hebben. Maar als er dan in een sector gewerkt wordt waar heel veel concurrentie is bijvoorbeeld, of waarin het spannend wordt, of bijvoorbeeld, kijk naar de veranderende wereld, waarin het onduidelijk is of mensen hun banen behouden. Kijk naar Amerika en naar Turkije, waar het natuurlijk ook economisch heel slecht gaat. Dan krijgen mensen meer voorkeur voor die bullebakbaas. Dus dat, en zelfs als ze dus voorkeur hebben, of voorkeur hadden voor die baas waar ze respect voor kunnen hebben. Ook daar kunnen ze, als er bijvoorbeeld sprake is van een outgroup, dus een groep die ze moeten beconcurreren, ook dan accepteren ze vaker dat zo iemand de regels overtreedt, het niet zo nauw neemt met de wetten en met
zie je heel in het groot Poetin. Ja. Rusland, ja. In het heel groot. Hè? Dat
is daar spelen natuurlijk allerlei andere processen nog van misinformatie hersenspoelingen. Dat is natuurlijk toch wel echt een ander.
Daarom zeg ik extreem groot. Ja. Maar even terug naar die gewone werkvloer. Mm. Brian Klaas, dat is een hoogleraar aan de University College in Londen. Die heeft een boek geschreven waarom de verkeerde mannen het vaak voor het zeggen hebben en hoe dat te veranderen.
Ja.
En ik wil het even over dat laatste deel van je zin hebben.
Ja.
En hoe dat te veranderen.
Ja, nou, ga er maar aan staan. Ja.
Nou ja, het lijkt hopeloos.
Ja, het lijkt hopeloos. Toch niet, is dat niet helemaal waar. Dat is trouwens ook uit dat onderzoek van Annabel de Hoog blijkt dat ook. Dat je, ook als je een baas hebt die hoog scoort op die dark triads, die kun je, als er duidelijke regels zijn en protocollen, die zorgen ervoor dat machtsmisbruik in toom wordt gehouden. Dus dat helpt. Dat is één ding. Waar Brian Klaas het over heeft, daar gaat het eigenlijk over ook de werving. Hè? Dus nu is het zo dat we zien gewoon dat er meer mensen die op die dark triads scoren. Hè? Dat die ook
dus op die, aan de, die,
ja, op narcisme, die, op die, dat narcisme, machiavellisme
en psychopathie
scoren, dat die ook oververtegenwoordigd zijn in die groep van de leidinggevende posities. En hij zegt dat heeft er ook mee te maken dat we die mensen zoeken. Hè, door al onze stereotype beelden van wat leiders moeten zijn.
En staat dat ook in de advertentieteksten met zoveel woorden?
Ja, er staat natuurlijk niet we zoeken een bully. Maar,
we zoeken een narcist. Nee,
nee,
dat, staat,
nee, dat staat er niet. Maar er, staat wel, er staan wel andere kenmerken. Hè. Iemand die niet bang is om beslissingen te nemen. Of die, nou ja, je kunt, er zijn ook allerlei onderzoeken gedaan naar wat taal doet. Hè. Dus als je een... Als je een leider op een andere manier omschrijft, dan zie je dat daar andere mensen op reageren. En dat voorbeeld van de politie. Jij hebt het natuurlijk voor ogen. Ik ben even kwijt waar in welk land dat was.
Volgens mij was het in Nieuw-Zeeland.
Nieuw-Zeeland, ja, ja, precies. En daar hadden ze, als je in de vacatures vergezeld liet gaan van allemaal... plaatjes met politie, met die achter een boef aan zaten met geweren, et cetera. Dan, dan krijg je de gewone populatie, heel veel mannen ook. En als je het beeld van de politie als een soort de hulpverlener, degene die mensen ook helpt in gevallen van nood, dan krijg je een heel andere groep die solliciteerde en die ze uiteindelijk ook aangenomen hebben. Dus het was niet zo dat je dan, je kan wel een hele grote groep aantrekken die je niet wil hebben. Maar dat wilden ze wel. Hè? Ze wilden die groep ook hebben, alleen die trokken ze niet aan. En ze dachten dat het was omdat die mensen niet wilden.
Nou, het was veranderende...
Ja, veel diverser. Hè? Veel
tekst kwamen die mensen wel. Uiteindelijk is natuurlijk wel de clue dat de politie heel erg dient en ook een beetje taken moet vervullen die heel aardig zijn. De wegwijzen vind ik eigenlijk een van de belangrijkste taken van de politie. Maar
ze moeten ook boeven vangen.
Ja,
precies.
En
ja,
ze moeten misschien soms ook lid worden van de ME.
Ja. Nee, maar het gaat daar ook niet om dat je dat allemaal uitselecteert. Alleen, het is ook niet zo dat iedereen die op een leidinggevende positie zit een bully is. Het is alleen ze scoren vaker op dat soort eigenschappen. Dus wat je dan kunt doen, is dat je in ieder geval een andere pool hebt, een andere vijver waar je uit kunt vissen. En daar kun je dan, ja, assessment, ik weet niet hoe je dat zou moeten vormgeven. Ik ben geen expert op dat gebied. Maar zou je de mensen in ieder geval kunnen selecteren die niet uit zijn op dat die niet machtsbelust zijn.
Ik vroeg me ook nog af, helemaal tot slot. Want je bent geen redactiechef meer, je bent een freelance journalist. Is dat ook omdat je uit die hele kantoorpolitiek wilde stappen?
Nou, daar speelde wel heel veel meer. Maar ik vind... Ik had wel het idee dat het freelancerschap wel... dat geeft natuurlijk een zekere vrijheid. Dat is ook een beetje... Het is ook niet helemaal waar natuurlijk, want je bent ook ongelooflijk afhankelijk weer van opdrachtgevers. En het is ook niet zo dat ik helemaal over... Want ik geef ook les op school voor journalistiek. Dus daar zit ik gewoon weer in een keurige kantoorhiërarchie.
Ja, maar toch een beetje.
Toch een beetje, jawel.
Minder mensen van jou direct afhankelijk als freelance journalist.
Ja. Ja.
Dankjewel. Daphne van Pasen, ja, deze week te lezen in De Groene Amsterdammer. Verder in deze groene, een achtergrondartikel over de internationale treinrenaissance. Supersnelle treinen en nachttreinen moeten een alternatief vormen voor vliegtochten binnen Europa. De ambitieuze plannen stuiten echter op een overvol treinennet. En het nationalisme ook van de grote spoorwegmaatschappijen. En dan ook in deze groene de slotaflevering van de interviewserie Schöne Welt, wo bist du? Grote delen van de aarde zullen volgens Gaia Vince onleefbaar worden. En we moeten ons daarom voorbereiden op massamigratie. En dan citaat. We moeten over het idee heen komen dat we tot een bepaald land behoren, vindt deze wetenschapsjournaliste. Dit alles kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. Deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijnlief, Noah Fuchs en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is A Tune for N van Paul van Kemenaar.